ook lichtkogels nog geprobeerd heeft om de bombardementen af te wenden. Maar helaas werden die niet gezien door de vliegtuigen die richting het centrum van Rotterdam vlogen. 80 jaar geleden, vandaag de dag. Gisteren was het 9 mei en dat is voor Veenendaal een heel bijzondere datum. Omdat Veenendaal op 9 mei 1945 bevrijd is van de onderdrukking en de bezetting door de Duitsers. Ook daar waren natuurlijk allerlei festiviteiten voor bedacht. Ik heb begrepen dat op het Ichters College daar heel veel aandacht aan besteed zou worden met behulp van echte legervoertuigen, verhalen van veteranen. Hoe was het? Hoe bijzonder is het eigenlijk dat wij in een vrij land leven? Je staat er lang niet elke dag bij stil. Maar vraag het maar eens, zeg ik tegen de kinderen, aan je opa of je oma, als ze dat nog meegemaakt hebben, of aan echt oudere mensen in de gemeente. Die kunnen daar nog hele verhalen over vertellen, hoe dat was om in oorlog te zijn en uit angst te leven. De hele dienst is ook wel een beetje op dat thema getoomzet. We zullen zo meteen aan het begin een psalm zingen die, naar ik inschat, in honderden kerkgebouwen is gezongen de eerste zondag na de bevrijding. Psalm 124. Laten wij ook dit geestelijk samen zijn beginnen in de naam van God. Laat u hier of thuis of waar dan ook vanuit de hemel liefdevol begroeten. Genade, barmhartigheid en vrede voor u van hem die is, die er altijd al was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de grote machthebber op deze aarde. Laten wij voor deze God knielen, hem aanbidden en ook vragen of hij ons hier en thuis wil zegenen. Heer, eeuwige God in de hemel, een lied waarin we elkaar enthousiast oproepen om u te bedanken, omdat u ons in vrijheid laat leven, iets waar we van jongs af aan gewend kunnen zijn, waar we het wonder niet altijd van beseffen, waar we soms ook heel verkeerd mee om kunnen gaan, en waarvan we ons lang niet altijd realiseren hoeveel offers ervoor gebracht zijn. Maar dat geldt ten diepste helemaal van onze geestelijke vrijheid. In de Heere Jezus Christus, het offer dat Hij bracht, slachtoffer, gesneuveld in de strijd, zou je kunnen zeggen, om ons te bevrijden van alle wrede tirannie en vijandige overheersing van de duivel. En we danken u dat we in vrijheid elke zondag mogen beleven, ook al leggen we onszelf in deze tijd vrijwillig beperkingen op, of legt de regering ons die op, Heer, om zo gezond mogelijk te blijven en het coronavirus minder ruimte te geven. Maar ook deze zondag mogen wij in vrijheid beleven. En wij bidden of u ons wilt zegenen, of u goed voor ons wilt zijn, of u ons ook op het hart wilt leggen hoe bijzonder het is dat we u mogen kennen en hoeveel offers u en martelaar gelovigen daarvoor gebracht hebben. En wilt u deze dag ook gebruiken, Heer, om die bruisende dankbaarheid in ons hart aan te wakkeren. Zegen ons bij alles wat we doen, ook al degenen die hier vanmorgen aanwezig zijn om deze dienst goed te laten verlopen en ook via de beeldverbinding goed over te laten komen. Wij bidden om uw zegen over alle samenkomsten deze dag en geef dat het allemaal uitingen van liefde en dankbaarheid zijn. In Jezus' naam. Amen. Vanmorgen wilde ik u allemaal, en zeker de kinderen en de jongeren, even meenemen naar Rotterdam. Als u de plek precies wilt weten, dan heb ik daar even een kaartje bij gezocht. Dat is voor de jongere kinderen misschien nog niet zo gemakkelijk te begrijpen, maar voor de wat ouderen en catechisanten zeker wel. Ik neem jullie mee naar een kerkgebouw in Rotterdam-Zuid. En dat kerkgebouw dat staat vlakbij dat rode stipje. En je ziet daar boven in de rivier lopen, de Nieuwe Maas. En ja, dat was dan Rotterdam-Zuid. We bevinden ons in de wijk Feyenoord. Als je vanaf dat rode stipje iets naar rechts gaat, dan moet je een spoorbrug over. En je ziet daar spoorlijnen lopen. En meteen aan de andere kant van de spoorbrug ligt ook een soort heiligdom. Maar daar gaat het vanmorgen niet over. Het gaat mij vanmorgen om die kerk, want daar is in de oorlog iets heel bijzonders gebeurd. Toen ik tiener was, fietste ik regelmatig langs die kerk op weg naar school of op weg naar muziekles. En ik wist ook helemaal niet wat daar in de oorlog precies gebeurd was. Omdat dat pas een jaar of vijf geleden is ontdekt. De Breepleinkerk, een grote kerk, dat zie je wel. En een grote kerk heeft vaak ook een groot orgel. Nou, in de tijd van de oorlog, dat is ongeveer 75, 80 jaar geleden. Nou, als je kind bent, zoek maar eens iemand op die 85, 90 jaar oud is en vraag maar eens van, hebt u dat nog meegemaakt? En wat weet u er nog van? In die tijd wilden de Duitsers de baas zijn in heel Europa en ze waren ook Nederland aan gaan vallen. En ze hadden speciaal ook wel gemunt op Joden. Dat zijn nakomelingen van mensen uit Israël, de vroegere Israëlieten. En op een dag in 1942 stonden er een jonge man en een jonge vrouw bij de deur van de kerk. Ze klopten aan en ze vroegen aan de koster: hebt u een plek voor ons voor een week of zes, denken we? Want daarna zal de oorlog wel afgelopen zijn, maar ja, wij voelen ons niet veilig. We zijn bang dat we opgepakt worden door de Duitsers en dat ze ons afvoeren naar Duitsland. Dus wij zoeken een plek om veilig te zijn, waar we in leven kunnen blijven. En die koster, die dacht na, die dacht van ja, ik kan ze niet weer terugsturen de straat op. Wat moet ik nou? En toen bedacht hij, ja, er is een heel groot orgel, maar er moet ergens achter dat orgel nog ruimte zijn. En hij pakte een zaag uit de schuur en liep naar boven en vond een zolderplafond, heeft toen een luik gezaagd in dat plafond en ontdekte dat achter het orgel nog een hele grote ruimte was, twee zelfs. En in die ruimte heeft hij toen die twee mensen verborgen. Niet zes weken, maar dat werden er later 3 jaar lang. Niet veel later klopten ook de ouders, de opa en oma, aan. Die wilden ook veilig zijn, kregen daar ook een plek. En nog iets later klopte er een heel gezin aan, met kinderen. En die kregen aan de andere kant van de zolder een plek. Nou, 5 jaar geleden is die plek pas ontdekt. En hier zie je daar een mooie foto van. Hey, hier hebben dus mensen in de oorlog geleefd en geprobeerd te overleven. Ze hadden ook kinderen. Maar ja, kinderen kun je niet altijd stilhouden. Hey, die willen wel eens even stoeien of hard kunnen lachen. Alleen als er een kerkdienst gehouden werd en het orgel speelde en de mensen zongen, dan mochten ze een beetje lawaai maken, maar verder moesten ze eigenlijk heel stil blijven. Op een gegeven moment werd er een baby geboren, die mocht ook niet hier blijven, die werd bij de koster ondergebracht. En dat meisje, Hansje heette ze, dat groeide op en ja, dat mocht haar eigen moeder en haar eigen vader niet zien. Want stel je voor dat ze papa en mama zou verraden. Ze mocht wel heel af en toe naar de tuin achter de kerk. He, daar liepen wat kippen rond en dan zeiden die koster en zijn vrouw tegen dat meisje Hansje: ga maar even naar de kippen. En dan wist mama op zolder van: Hansje komt even in de tuin. En dan stond mama achter het raam te kijken naar Hansje, haar dochter. Wist Hansje niet, mocht ze ook helemaal niet weten, want dat moest echt heel geheim blijven. Mama die wilde natuurlijk dolgraag Hansje even lekker knuffelen en op schoot trekken, maar ja, dat mocht ook niet, veel te gevaarlijk. 3 jaar lang hebben mensen daar verborgen gezeten, stil zijn. Gelukkig kwam in 1945 de bevrijding, ook in Veenendaal. En als wij naar de kerk kunnen, dan kunnen we gewoon over straat lopen. Je mag zelfs naar de crèche hollen in de kerk als we weer met z'n allen naar de kerk kunnen. En op dit moment gaat dat niet goed. Maar ik hoop wel dat je beseft dat het heel bijzonder is dat je thuis gewoon met papa en mama kunt wonen en dat je vrij kunt bewegen en lekker naar buiten kunt gaan om te spelen. En als het weer mogelijk is, en we hopen dat dat kan over een poosje, dat we weer gewoon met z'n allen naar de kerk kunnen. En dat we niet bang hoeven te zijn dat we opgepakt worden en afgevoerd naar Duitsland. En in de kerk gaat het ook over een soort oorlog. En ook over een bevrijding. Daar zal ik in de preek vooral over hebben. Maar in de kerk gaat het natuurlijk over de grote oorlog tussen de Heer Jezus en zijn vijand, de Satan. En in de kerk wordt verteld dat de Heer Jezus overwinnaar is. Dat Hij ons komt bevrijden. Bij Hem ben je altijd veilig. En daar zullen we ook over zingen. afgelopen weken zijn er heel veel bevrijdingsjournaals langsgekomen op televisie. Je zou de Bijbel ook een soort bevrijdingsjournaal kunnen noemen. En ik wilde daarnaar luisteren en kijken samen met u. En we doen dat aan de hand van de evangelist Johannes. We lezen uit zijn evangelie een aantal gedeelten. Johannes 1 vers 14, helemaal het begin. En dan gaan we naar het eind. Johannes 20 vers 28 tot 31. Johannes 21 vers 15 tot met 25. En dan bladeren we door naar de openbaring die Johannes van de Heer Jezus zelf krijgt. Openbaring 1, we lezen vers 9 tot en met 20. En aansluitend zingen wij gezang 99 vers 3.
Ik zal deze gedeelte met jullie lezen. Als eerste Johannes 1 vers 14. Het woord is mens geworden en het heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En we hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Dan gaan we naar Johannes 20. Thomas antwoordde: Mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem: Omdat je mij gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft nog veel meer wonderen en tekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in het boek staan. Maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Dan Johannes 21 vanaf vers 15. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd? Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. Toen Petrus zich omdraaide, zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde. De leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. Toen Petrus hem zag, vroeg hij Jezus, en wat gebeurt er met hem, Heer? Maar Jezus antwoordde, het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom, maar jij moet mij volgen. Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd, hij zal niet sterven, maar het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. Jezus heeft nog veel meer gedaan. Als al zijn daden één voor één opgeschreven zouden worden, zou de wereld denk ik te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden. Dan gaan we verder in Openbaring. Openbaring 1. Vanaf vers 9 tot vers 20. Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid. Ik was op het eiland Patmos, omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin en die tegen me zei, Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de 7 gemeenten. Naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ik draaide me om te zien welke stemmen tegen mij sprak. Toen zag ik 7 gouden lampenstandaards. En daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en hij had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw. En zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij 7 sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: Wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. Dit is de betekenis van de 7 sterren die je in mijn hand zag en van de 7 gouden lampenstandaards. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten en de 7 standaards zijn de 7 gemeenten zelf. Dit is het woord van God.
Ik wilde vanmorgen met u kijken naar de grote bevrijdingsoorlog. En dat doen vanuit Johannes 21 vers 25 en Openbaring 1 vers 19. Jezus heeft nog veel meer gedaan als al zijn daden één voor één opgeschreven zouden worden. Zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden. Openbaring 1 vers 19. De Heer Jezus die verschijnt vanuit zijn glorie aan Johannes. En dan krijgt Johannes de opdracht: schrijf daarom op wat je gezien hebt. Wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. Laten wij na de verkondiging opwekkingslied 670 zingen. Gemeente, vanuit de hemel geliefd door onze Heer en Bevrijder Jezus Christus. Misschien hebt u de afgelopen week ook op straat 2 minuten stilte in acht genomen en daarna het Wilhelmus gezongen. Misschien hebt u de dodenherdenking op de Dam meegemaakt via de televisie. Een lege Dam. Het hielp mij wel om nog meer te focussen op wat er gebeurt en wat er gezegd wordt. De gestalte van de koning in het stemmig zwart. Al die kransen die werden gelegd voor de gevallenen. Mensen die gesneuveld zijn op een of andere manier of omgekomen in concentratiekampen, maar het wordt de laatste jaren ook steeds meer verbreed naar alle mensen die op een of andere manier te lijden hebben gehad onder oorlogen. Soldaten, veteranen, verzetstrijders. Er wordt ook een krans gelegd voor mensen die in de oorlog dienst deden bij de koopvaardij. En ik moest natuurlijk denken aan mijn eigen opa. 5 jaar lang rondgezworven over de oceanen of in Londen aan de ketting. Een krans voor de dwangarbeiders in Duitsland. Dus ook voor mijn eigen vader die daar te werk gesteld werd. En indrukwekkend, aangrijpend ook, bij elke krans hoorde een oud en gegroefd gelaat. Ik denk dan altijd, wat moet er in die hoofden omgaan? Al die beelden van vroeger, herinneringen, de onmacht, de pijn van gesneuvelde makkers. Oorlogshelden zonder dat ze het zelf ooit geweten hebben. En vaak was het een kind of zelfs een kleinkind die het verhaal kort mocht vertellen. Prachtig gedaan wat mij betreft, want ineens krijgt de oorlogsgeschiedenis een gezicht. En ineens komt het verhaal weer op tafel. En natuurlijk dat meisje van 16. Met haar mooie zelfbedachte gedicht. Al de laatste zin bleef in mijn hoofd doorzingen. Als zij niet hadden gevochten, was mijn opa dan wel geboren, zei ze. En had ik wel geleefd. Dat is natuurlijk een heel indringende en ook best een persoonlijke vraag. Als zij niet hadden gevochten, of als zij het niet hadden overleefd, had ik dan wel geleefd. Wat is eigenlijk de impact van wat zij gedaan en doorstaan hebben? En wat is de betekenis ervan op mijn leven nu? En het zal u wel net zo vergaan als mij. Ik sta er lang niet elke dag bij stil. Als ik de voordeur uitloop of door Veenendaal fiets of de auto pak om een eindje verder te rijden. Ja, dan doe je gewoon je ding. Vroeger, als kind en als tiener, las ik graag boeken over de oorlog. Ik vond ze spannend. Ze liepen gelukkig ook altijd wel redelijk goed af. En de mensen erin vond ik stoer, heldhaftig. En pas later in mijn leven ben ik steeds meer gaan aanvoelen hoeveel dat voor mensen betekend moet hebben. Hoe diep oorlog mensen kan raken. En hoe dat nog steeds doorwerkt, hè. Koning Willem-Alexander zei terecht, de oorlog zit nog steeds in ons. En dat merk je tot in het voetballen toe. De interland Nederland-Duitsland of Duitsland-Nederland is toch altijd een extra beladen wedstrijd. De NOS heeft daar de afgelopen weken, en ook vorig jaar al tijdens de weken van de landing in Normandië, heeft daar een hele mooie manier voor bedacht. Er werden elke dag bevrijdingsjournaals uitgebracht. Het oorlogsnieuws van 75 jaar geleden werd gebracht alsof het vandaag gebeurde. Alsof je er middenin zit. Alsof het op het moment van het journaal zich om je heen afspeelt. De generaals die een landkaart bestuderen van hoe zijn de troepenbewegingen. De spanning die er omheen hangt. Waar maken we vorderingen? Waar worden we teruggeslagen? En zo is ook de Bijbel een bevrijdingsjournaal. En hoe ging dat eigenlijk? In die grote wereldoorlog om het koningschap van God op aarde te vestigen. Daar gaat het vanmorgen in de preek over. De Bijbel als bevrijdingsjournaal. Twee dingen, hoe de strijd in eerste instantie verliep. En na het eerste deel zullen wij zingen. Gezang 118 vers 3. Hoe de strijd in eerste instantie verliep. En als tweede aandachtspunt hoe wij er middenin zitten. Mijn bedoeling is dat we ook geloven, kerk zijn, op waarde blijven schatten. Hoe bijzonder is het eigenlijk dat ik christen ben? Dat ik mag geloven? Dat ik bij een kerk hoor? Dat die überhaupt bestaat? Ook in Veenendaal. De Bijbel als bevrijdingsjournaal, hoe de oorlog in eerste instantie verliep. Johannes die sluit zijn evangelieboek af. En hij doet dat wat vaag. Jezus heeft nog veel meer gedaan, zegt hij. Dan vraag je hem natuurlijk meteen af, nou wat dan allemaal? Ja, zegt Johannes, als ik dat allemaal op zou moeten gaan schrijven, dan komt er geen eind aan. En dus is er ook geen beginnen aan. Wat heeft Jezus allemaal nog meer gedaan? We worden op weg geholpen naar het antwoord als je even terugbladert naar hoofdstuk 20. En dan lijkt Johannes zijn evangelieboek af te ronden. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven met de bedoeling dat u gelooft dat Jezus de Messias is. De Zoon van God. En omdat u door te geloven leeft in zijn naam. En Johannes die lijkt af te ronden, nog even terug te blikken op wat hij heeft gedaan in zijn boek. Maar er zit wel een heel subtiel verschil met de afronding een hoofdstuk later. Want hij zegt, Jezus heeft heel veel gedaan, dat heb ik niet opgeschreven, voor de ogen van zijn discipelen. En dan kijkt Johannes nog even achterom. Een terugblik. En uit al die wonderen en tekenen van de Here heeft Johannes een selectie gekozen. Heel beperkt ook, je vindt ze in hoofdstuk 1 tot en met 12 van het evangelie. En want vanaf hoofdstuk 13 begint al de laatste week richting Jeruzalem. Maar zegt Johannes, er zou natuurlijk nog veel meer te vertellen zijn, maar dit is toch voldoende om jullie tot de overtuiging te brengen dat Jezus echt komt redden. En dit is genoeg om mijn doelstelling te halen. Ik wil jullie geloof wekken. Een terugblik. Maar in hoofdstuk 21 krijgen we een vooruitblik. Jezus heeft nog veel en veel meer gedaan. Ja, er is geen beginnen aan om dat allemaal op te schrijven, want er komt geen eind aan. En dan schuift Johannes de gordijnen naar de toekomst open. En dan wordt het raam naar de toekomst zichtbaar en hij daagt ons uit om door dat raam naar buiten te kijken. En dan sla je de bladzij om in de Bijbel en dan beginnen de handelingen van de apostelen. Je zou ze ook kunnen noemen de oorlogshandelingen. Met inzet van de apostelen. Dat zijn zeg maar de verkenners. De stoottroepen. Uitgezonden vanuit de hemel. En ze moeten in een wereld die bezet is door de vijand het koningschap van Jezus Christus verkondigen. Want iedereen moet voor hem op de knieën, of je nou wilt of niet. En daar begint het boek Handelingen ook mee. Hè? Hoe de Heer Jezus als opperbevelhebber zijn positie in het hoofdkwartier, de hemel, inneemt. En daarna wordt er uitgebreid verteld over de oorlogshandelingen van zijn apostelen. Toen ik studeerde voor dominee, toen moesten wij het hele boek Handelingen uit het Grieks in het Nederlands vertalen. Natuurlijk om te leren vertalen. 28, soms lange hoofdstukken lang. Tijdrovend, zwoegend kroop je er doorheen. En stap voor stap. En ja, je zou er een landkaart bij moeten pakken om te kijken hoe zeg maar het evangelie infiltreert in een vijandige wereld. Er is een kaartje van de eerste zendingsreis van Paulus, dan is de actieradius nog redelijk beperkt. En vanuit Jeruzalem en dan een gemeente in Antiochië. En dan steekt hij over naar dat onderste stukje in Turkije, Klein-Azië. Heel beperkt, dat is zeg maar de eerste aanvalsgolf, één mannetje. En er ontstaan in dat gebied wat nieuwe gevechtsposten. En daarna komt de tweede aanval, zou je kunnen zeggen, weer een infiltratie, maar nou wordt het gebied veel groter. Paulus die steekt zelfs over naar Europa, de landing, niet in Normandië, maar in Macedonië. En bij een derde reis trekt Paulus vooral langs al die gemeenten, die nieuwe basis van het Koninkrijk van God. En dan wordt hij na de derde aanval opgepakt, dan lijkt hij uitgeschakeld, maar verkijk je er niet op. Want Paulus die wordt als gevangene, onderweg leidt hij nog schipbreuk, afgevoerd naar Rome. En dan eindigt dat boek van die oorlogshandelingen van God, nota bene, in het hartje van het Romeinse wereldrijk als volgt. Paulus verbleef in Rome 2 jaar in het huis dat hij gehuurd had. Hij verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus. Dan klinkt de boodschap van Jezus' overwinning in het hartje van het wereldrijk van Rome. En dan sla je weer een bladzijde om in de Bijbel en dan volgt er een brief van Paulus aan die legerbasis in Rome. En dan schrijft hij: Gods wereldregering bestaat uit vrede, gerechtigheid, vreugde. Koning Willem-Alexander had het over de Tweede Wereldoorlog en hij zei: het was een ideologie zonder genade, wreed, niets ontziend, genadeloos. Maar Gods bestuur is zo anders. Nou ja, dan blader je de Bijbel even in een wat hoger tempo door en dan volgen er nog veel meer brieven, allemaal met instructies aan die legerbasis, links en rechts in Europa en in Klein-Azië. En aan het eind zien we ineens Johannes terug. Hij zit in een concentratiekamp gevangen, op Patmos. En dan verschijnt Jezus als opperbevelhebber aan hem. En je zou bijna zeggen in vol ornaat, in gevechtstenu. En je geeft je bij voorbaat al over. En Johannes die valt als dood voor zijn voeten. En hij zegt: ik heb in die oorlog gevochten op leven en dood. En ik ben gesneuveld op Golgotha. Maar ik leef weer. Ik ben sterker dan al dat geweld en dan al die wreedheid. En ik overwin die genadeloosheid. En dan zegt hij tegen Johannes: leg in het bevrijdingsjournaal vast wat je gezien hebt. En wat er nu gaande is. En toen ook al die Romeinse legioenen die met hun soldatenlaarzen door de straten stamte. En schrijf op wat er allemaal nog gaat gebeuren. En als je zo het boek Openbaring doorleest, in grote lijnen, dan zijn het eigenlijk oorlogsreportages. Van het slagveld. Troepenbewegingen, gevechtsacties. En dan gaat het ook echt over de oorlogen die mensen voeren onderling. Om elkaar een kopje kleiner te maken. En hongersnoden en over pandemieën. We beleven er in deze dagen weer een. En over grote voedselschaarste. En klimaatproblemen. De zon wordt verduisterd, staat er soms. Maar uiteindelijk loopt het uit op de grote bevrijding. Mensen, kijk je ogen uit. Een nieuwe hemel. En vrede op aarde. De Bijbel wil dus maar zeggen, de oorlog is nog steeds gaande. En Jezus is nog steeds in actie. En je zit er nog middenin. Je leeft tussen D-Day en V-Day. Het Decision Day en Victory Day. De beslissende slag op Golgotha. En de uiteindelijke overwinning op de laatste dag. We zitten er nog middenin. Maar voordat ik daar verder over preek, zingen we gezang 118, vers 3. De Bijbel als Gods bevrijdingsjournaal, hoe zitten wij erin? Moet je even nagaan, broeders en zusters. Johannes, die schreef waarschijnlijk op zijn oude dag, wat zal het zijn, rond 90 na Christus, kijkt in de wereld om zich heen en dan ziet hij al, het koninkrijk van God vecht op alle fronten en in allerlei landen. En als ik dat helemaal moest gaan vastleggen, zegt hij, ja, dan zouden de geschiedenisboeken en de dagboeken uit de oorlog een bibliotheek opleveren waar de wereld te klein voor is. Als ik al de daden van de Heere Jezus één voor één zou moeten boekstaven en vastleggen. Dat gaat niet lukken. Ik kom nog wel eens mensen tegen die het gevoel hebben dat hun leven leeg is. Leeg van God. Ze merken weinig van hem, weinig ook van de Heer Jezus. Ze verlangen naar een teken. Of een manifestatie van het koninkrijk van de oppermacht van God. En ze zoeken dat ook zomaar in de buitengewone dingen. Maar Johannes heeft het niet over wat wij buitengewone dingen vinden. En kijk maar eens, hij knoopt dit slot vast aan Thomas. De nuchtere twijfelaar, die aan het eind van zijn leven ook een dappere martelaar werd. En hij knoopt het vast aan de eigenzinnige Petrus. Die moest leren om niet zichzelf te volgen, maar de Heer Jezus. Maar dat wel met een gruwelijke marteldood moest bekopen. En de Heer Jezus zegt, jij zult je handen uitstrekken. Nou, zo is het ook gebeurd. De overlevering vertelt dat Petrus met zijn handen uitgestrekt op een kruis is vastgebonden en ter dood gebracht. Gesneuveld in de oorlog. Hij gaf zijn leven. Voor mijn vrijheid. Ik denk dan, Jezus volgen. Weet ik wel wat ik zeg? Zeg ik het niet te lichtzinnig? Jezus heeft nog veel meer gedaan. Johannes heeft het dan over het uitzenden van de boodschap. In de oorlog had je Radio Oranje vanuit Londen, maar de Bijbel is Radio Hemel. Vanuit de woonplaats van God. En we mogen het gewoon in ons eigen kerkgebouw en vandaag de dag via de beeldverbinding in onze huiskamer horen. En er zijn mensen die de boodschap horen, het signaal van overwinning en bevrijding. Door Jezus, het lam van God, zo lief had God de wereld dat hij zijn eigen zoon liet sneuvelen. En Johannes die kijkt uit naar mensen die daar gehoor aan geven en die op hun knieën gaan voor koning Jezus. En hem met hart en ziel omhelzen. Dat is een hele mooie omschrijving voor geloven. Ergens in een van onze geloofsbelijdenissen. Wat is geloven nou? Ja, dat is dat je de Heere Jezus omhelst. En zoals de mensen in de straat de Canadese bevrijders om de hals vlogen. Toen ze eindelijk binnenkwamen zetten. Op het oog is dat misschien niet heel spectaculair. Maar voor mij blijft het altijd het wonder van het gewone. Geloof in de Heer Jezus Christus en leven in zijn naam. En je moet dus als het gaat om bevrijding ook altijd leren omdenken. Het wonder ontdekken in het gewoon. Want wanneer één mensenkind op de aardbodem zich bekeert en van de ondergang gered wordt, springen de engelen in de hemel juichend op. Als ik naar buiten loop of door de straten van Veenendaal fiets, besef ik niet altijd hoe wonderlijk dat is. Ja, nu in coronatijd misschien een beetje meer. Bijzonder dat ik gewoon naar buiten kan, even een wandeling in de zon maken. En vraag het maar eens aan mensen die in het verpleeghuis opgesloten zitten. Hoe bijzonder het is dat je gewoon naar buiten mag. Maar we hebben iets van onze bewegingsvrijheid moeten opgeven. Ik heb misschien wel eens verteld dat ik vroeger als puber thuis wel eens kon mopperen. Mijn broers ook. En dan zei mijn moeder altijd, ja, maar jullie hebben de oorlog niet meegemaakt. Zij wel, want zij was op haar fietsje met houten banden vanuit Rotterdam in de hongerwinter helemaal naar Olst en Deventer gefietst. Duitse patrouilles en controleposten zien door te komen. En ineens denk ik aan dat zinnetje van dat meisje van 16. Als zij niet hadden gevochten, had ik dan wel geleefd? Dat mag je natuurlijk ook toepassen op je christen zijn. Als de apostelen niet hadden gevochten en al die martelaren en al die kerkmensen in de loop van de geschiedenis, als zij niet hadden gevochten, had ik dan wel geloofd? En we zijn sinds Johannes een kleine 2000 jaar verder. Mensen, Jezus heeft nog veel en veel meer gedaan. Maar als we die dingen één voor één zouden moeten opschrijven en in een boek plakken, ja, dan zou de wereld er te klein voor zijn. Dat wordt een onvoorstelbaar grote bibliotheek. Maar één van die oorlogsboeken, die bevrijdingsjournaals, gaat over jou. Of over u. Wat de Vader in de loop van de eeuwen voor je heeft ingezet. Aan troepen. En aan oorlogsmaterieel. En hoe de Zoon vanuit de hemel de regie voerde. En de wereldkaart erbij hield om te kijken hoe het ging. En hoe de Heilige Geest bezig is geweest in mensen. Om ze te mobiliseren voor het Koninkrijk van God. Het staat in je eigen levensboek en dat levensboek staat in de bibliotheek van God. En het gaat over je ouders en je voorouders. En het gaat over je gemeente. En zo'n legerbasis van God. En het gaat over je voorgeschiedenis. Hoe het bevrijdingsnieuws vanuit Jeruzalem via Antiochië en Turkije en Macedonië en Brittannië en Bonifatius in Friesland voet aan de grond heeft gekregen in Nederland. Boeken vol. En daarom wil ik vanmorgen afsluiten met een huiskamervraag. Misschien moet ik zeggen een huiskameropdracht. Ik heb er eentje voor de volwassenen en eentje voor de kinderen. Koning Willem-Alexander die zei in zijn indrukwekkende toespraak dat wij niet moeten wegkijken van onrecht. Hij zei de concentratiekampen begonnen met het bordje in het Vondelpark in Amsterdam verboden voor Joden. Niet wegkijken van onrecht, want daar begint het. Ik zou vanmorgen willen zeggen, we moeten niet wegkijken van wat God heeft gedaan. Voor u en voor jou. En ik zou u willen vragen of u uw eigen dagboek uit die grote wereldoorlog, die bevrijdingsoorlog van God, eens uit de kast wilt halen. En wilt openslaan en doornemen. En of u dat wilt doen thuis met de kinderen. Of jullie als kinderen met papa en mama. Of via de appgroep. Jezus heeft nog veel meer gedaan en als al zijn daden één voor één opgediept zouden worden. Ik zou u willen vragen, probeer er eens 10 op te diepen. En doe dat dan niet te beperkt, hè? Want ja, Johannes die kijkt terug, Golgotha en zo. Maar Johannes kijkt ook vooruit en die zegt, ja, kijk eens door de geschiedenis heen. De kerkgeschiedenis en je levensgeschiedenis. En probeer eens op te diepen wat de Heer Jezus daar allemaal wel niet in gedaan heeft. Tel je zegeningen. Er zijn mensen die hebben thuis een soort dankzeggingsboekje of zo. Of een schrift liggen. En dan zetten ze de dingen in waar ze dankbaar voor zijn. Nou, ik wil u uitnodigen, uitdagen om eens na te denken, wat heeft de Heer Jezus nou in de loop van de tijd en in je eigen levenstijd gedaan voor je? En beleef het verhaal van je bevrijding, vertel het aan je kinderen, opdat wij niet vergeten, als God niet had gevochten, zou ik dan geloven? Dat is voor de volwassenen. Voor de kinderen heb ik een wat andere opdracht. We hebben het net gehad over die mensen die op die orgelzolder 3 jaar zich stil moesten houden. Als jullie zometeen na deze dienst een geheime verstopplek, en misschien doe je wel eens verstoppertje in huis, maar als je nou eens een geheime verstopplek in huis zoekt, waar niemand je ziet en heel moeilijk kan vinden, en probeert daar zo lang mogelijk stil te zitten. Hoe lang houd je het vol? En als je het zat bent en denkt, ja, ik hou ermee op, ik ga weer lekker het huis in, ik loop even lekker naar buiten, even rennen. Besef dan hoe mooi het is dat je vrij kunt bewegen. Amen. Het licht van deze kaarsvlam symboliseert het licht en de liefde van Jezus Christus. Hij geeft ons ook op hoofdlijnen mee hoe wij onze vrijheid met hem kunnen invullen. Heb de Heer, je God, lief. Met heel je hart en met heel je ziel. En met al je kracht en met al je energie. Dat is verreweg het belangrijkste in je leven. En het tweede vloeit daaruit voort. Ga liefdevol en voorzichtig met je medemensen naast je om. Even voorzichtig als je normaal gesproken met jezelf omgaat. Laten wij bidden om vrijheid. We doen dat met het Selalied. Gebed om vrijheid. Laten we samen naar het hemels hoofdkwartier gaan, daar voor de troon knielen en God aanbidden. Goede, eeuwige God in de hemel, wat heerlijk dat u meteen toen de vijand binnenviel en mensen overweldigde, u hebt ingegrepen en Adam en Eva tevoorschijn getrokken, weer aan uw kant van de frontlinie gezet, een verbond aanging. En zo door de eeuwen heen hebt toegewerkt naar de inval van uw zoon op aarde. Om te bevrijden. Om haat en geweld en wreedheid te trotseren. Om zijn leven in de oorlog te geven. Om ons vrij te krijgen. En wat een weldaad, Heer, dat u door de tijd en de geschiedenis heen het niet hebt opgeheven, niet de witte vlag hebt gehezen, dat u mensen zo dapper hebt gemaakt dat ze martelaar durfden te worden in Jezus' naam, Petrus en Thomas en zoveel anderen, dat er ook miljoenen mensen geweest zijn die met hart en ziel hun leven aan u hebben gegeven in dienst van uw koninkrijk. Wat een zegen dat wij als gemeente ook een legerbasis van het Koninkrijk van de Hemel mogen vormen. Liefde, vrede, gerechtigheid. En wilt u ons, Heilige Geest, leren om onze zegeningen, om uw zegeningen te tellen. Eén voor één. En in dat verband willen wij u ook danken voor onze moeders. Zij die ons onder het hart droegen, die ons opvingen en aan de borst koesterden vlak na de geboorte, die ons door het leven proberen te leiden van jongs af aan, is Moederdag, Heer. We zetten ze in het zonnetje, maar we willen ze vooral zien in het licht van uw genade en uw liefde. En wilt u alle moeders ook bezielen met uw geest. En ze helpen om het beeld van de Heere Jezus uit te stralen. In zorg, liefde, terechtwijzing zo nodig, wijsheid. Geef ze daar energie voor. Wij bidden voor al degenen die dolgraag moeder hadden willen worden, maar dat niet hebben ontvangen. Om een of andere reden wilt u ook hen in uw liefde omarmen. Wij bidden voor al het ongeboren leven, Heer, zo kwetsbaar. Wilt u het beschermen en gezond laten groeien. Wij dragen alle vaders aan u op. Wilt u ze zegenen in uw kracht en uw bescherming. Wij bidden voor alle mensen met oorlogsherinneringen. Of met dingen die ze die worstelen met dingen die ze in de loop van de generaties ook vanuit de oorlog hebben meegekregen. Wij bidden of u ons onze vrijheid wilt laten waarderen. En of u ons wilt helpen om die goed en in de naam van Christus in te kleuren. Wilt u onze geloofsgesprekken zegenen? Ook als wij nadenken over wat in ons levensboek staat opgeschreven aan weldaden van de Heere Jezus. Onze Koning, Heere Jezus, wij aanbidden u. En we danken u dat u de macht hebt in de hemel en op aarde. Ook als er op het aardoppervlak oorlogen zich afspelen en hongersnoden zich voltrekken en pandemieën rondwoekeren. Geef ons geloofsvertrouwen. Wij bidden voor degenen die zich beperkt voelen of die met onzekerheid leven. Wij dragen in het bijzonder degene aan u op die in de zorg werken en die zeker in deze coronatijd op sommige plekken ook daar heel nadrukkelijk mee in aanraking komen. De gevolgen, de werkdruk, de onmacht ook in afstand moeten houden of je in allerlei beschermende kleding moeten hullen, zodat de nabijheid voor patiënten eronder leidt. Maar geef dat in die zorg toch ook uw zorg en uw liefde doorkomen. Wij dragen de Stilok-luisteraars aan u op. U kent hen, Heer. Misschien zijn sommige van hen ook wel aan huis gebonden of gekluisterd. Eenzaam, verdrietig, alleen, wellicht oorlogsherinneringen. Heer, geef dat ze beseffen dat ze door het geloof aan de Heer Jezus als overwinnaar verbonden zijn. En dat je in zijn hoede altijd veilig bent. Wilt u ons als christenen, gezamenlijk, maar ons ook persoonlijk, in deze coronatijd geven wat we nodig hebben. Dat zouden we tot in detail kunnen uitwerken, Heer. Maar u begrijpt wat we bedoelen, want u kent ons leven en doorgrondt ons hart. Wilt u de inzameling van onze gaven zegenen voor Doboy en de diaconale hulp in West? Heer, geef dat we het met liefde investeren in uw koninkrijk, omdat dat het koninkrijk is dat eeuwig is, dat ons uitzicht geeft op een nieuwe hemel en eeuwige vrede op aarde. Zegen ons en draag ons op uw handen. In Jezus' naam. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw liefdegave ook te investeren in het koninkrijk van de hemel. En nadat we dat gedaan hebben, zingen wij opwekkingslied 672, vers 1 en 3.
Thank you.
Leef gezegend onder een open hemel. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over uw leven doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.